wij moeten niet te veel focussen op de cultuurverschillen. We moeten vooral gaan focussen op hetgeen dat ons gelijk is. Wij willen allemaal op een of andere manier het leven van onszelf verbeteren, maar ook het leven van degene rondom ons.
Naar de toekomst van het werk toe, voor jongeren en de nieuwe type jobs, is welzijn nog belangrijker dan het vandaag al is. Om onze sociale en emotionele intelligentie aan te wakkeren, is het heel belangrijk hoe je je voelt op het werk. En dat heeft direct impact op hoe je presteert.
Welkom bij Let's Talk Special, een speciale aflevering van de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vandaag halen we twee bijzondere gasten in de studio. Jan-Emmanuel Deneve, professor Economics and Behavioral Science aan de Universiteit van Oxford en directeur van het Wellbeing Research Center. En Geert Aalbrecht, Chief People Officer van de Basic Group en ook Group Sustainability and ESG Officer. Samen hebben we het over het belang van de wellbeing als een van de drijfveren voor een succesvolle groeistrategie. Welkom Jan-Emmanuel, welkom Geert. Ik ga beginnen met cijfers die ik vind ik via Walden AG heb vernomen, namelijk dat het wereldwijd niet zo goed gaat met het algemeen welzijn. Zo'n 14% van de wereldbevolking zou lijden onder een mentale stoornis. 39% van de jongeren voelt zich op een of andere manier angstig, is wat depressief, krijgt aftrekken met stress. En volgens de recente studie van de KU Leuven, de Sigma-studie, komt zelfs 1 op de 5 jongeren met matige tot ernstige psychische gezondheidsproblemen. Nu, dat lijkt allemaal zo heel rampzalig, dat komt zwaar binnen, vind ik. Was het dan vroeger zoveel beter of moeten we dat op een andere manier interpreteren?
Ja, ik plaats graag wat extra empirische context daaromtrent. Je spreekt natuurlijk over welzijn in het algemeen, en vooral onder jongeren hier, en mentaal welzijn. En als we meer gaan richting werk, dan zien wij ook in onze eigen studies dat eigenlijk maar minder dan een kwart van de respondents, van de mensen die antwoorden, eigenlijk 4 of 5 geven qua jobtevredenheid en zo. Dus als je het iets meer binnen de context van het werk trekt en minder maar enkel met mentaal welbevinden, maar hier welzijn algemeen, dan zie je inderdaad dat er heel veel room for improvement is. En dat is een trend die eigenlijk een negatieve trend is. Dus we zien toch in de laatste 5 jaar dat we hier al mee bezig zijn, en uiteraard in oudere datasets, dat het niet noodzakelijk in de juiste richting aan het gaan is. En vandaar uiteraard het belang van dit soort interviews en hier verder op in te gaan en meer te studeren over hoe meten we het en vooral hoe verbeteren we welzijn op het werk. En dan vooral voor jongere generaties.
Ik wil even een antithese op tafel leggen. Want als ik even kijk naar onze onderneming. Wij doen sinds 2012 eigenlijk een voortdurende meting. Om de 3 jaar gaan we een x-aantal factoren gaan meten. En we noemen dat onze engagement-studie. Hoe sterk ben jij ingeschreven op de onderneming? En wat zijn de elementen die voor jou belangrijk zijn? En waarin de onderneming moet evolueren in zaken welzijn, in zaken opleidingsmogelijkheden en dergelijke meer. En als ik die studie van 2012 ga vergelijken met 2024, wanneer we de laatste versie hebben gedaan, dan zien we daar feitelijk, langs onze kant, een gestage kleine verbetering. En dus niet fundamenteel de andere richting uit. En rekening houden dat we ondertussen natuurlijk ook de nieuwe generaties op de arbeidsvloer krijgen. Dus ik denk dat dit zeer algemene cijfers zijn over een algemeen welbevinden, maar dat je daar als onderneming, in je eigen onderneming, wel wat, heel wat werk aan de winkel kan hebben. En heel wat ook ervoor zorgen dat binnen de cultuur, hè, want dat is toch een belangrijk aspect, een thema is die bespreekbaar is en wat je bespreekbaar maakt, ook wel veel hulp en assistentie kan aankomen. Ik ben niet zo pessimistisch ingesteld met betrekking tot hoe dat we morgen werk gaan kunnen organiseren. En hoe dat we morgen onze nieuwe jongeren op de arbeidsmarkt gaan toelaten.
Ik zou daar graag bij aansluiten. En inderdaad, de algemene trends en die gemiddeldes verbergen veel variëteit tussen industrieën en tussen bedrijven. Dus ja, inderdaad, algemeen is het niet zo goed en er is een licht negatieve trend. Maar er zijn heel veel bedrijven die wel goed bezig zijn. En eigenlijk in die grote dataset die wij hebben samengebracht, zien we wel bijvoorbeeld er zijn verschillen tussen industrieën en industrieën waar het moeilijker is om gelukkig te zijn op het werk. En ook, er zijn ook regio's waar het niet zo evident is. Maar we zien altijd voorbeelden, zelfs binnen moeilijke regio's, in moeilijke industrieën, in bedrijven die niet noodzakelijk gekend zijn als goede werkplekken, merk je dat er toch altijd wel elementen zijn, warehouses, hoofdkwartiers, die het wel goed doen. Het is dus wel mogelijk, En er zijn goede voorbeelden. En die voorbeelden moeten volgen. En zoals werd aangegeven, ondertussen weten we veel beter welke interventies effectief move the needle, dat is te zeggen in het Engels, die effectief impact hebben. Terwijl andere interventies, die misschien nice to have zijn, maar niet noodzakelijk veel impact hebben, wel zijn.
Nu, goed dan ook, is het duidelijk dat welzijn een heel belangrijke rol speelt op die werkvloer. Hè? En dat men daar vandaag meer dan in het verleden, denk ik, aandacht voor heeft. Hoe laat zich dat ook voelen op de werkvloer? Dat zich goed voelen of minder goed voelen? Ik bedoel, welke effect kan dat hebben?
Maar wij hebben een groot werk gepubliceerd, eigenlijk een jaar geleden, maar dat is al 10 jaar was dat in de making, dus dat we al 10 jaar aan bezig zijn. We hebben het eerste causale verband kunnen betonen tussen hoe we ons voelen op het werk en onze individuele productiviteit. Natuurlijk, de notie van een gelukkiger of een happy worker is a more productive worker is een notie die heel intuïtief is, maar die heel moeilijk is om ook aan te tonen. Als CHRO's bij de CFO of de CEO gaan aankloppen en zeggen van ja, als onze mensen gelukkig maakt, dan gaan ze betere werkers zijn, dan is het klassieke antwoord ja, maar ja, misschien zijn ze gelukkiger omdat het goed gaat op het werk of dat wij geld hebben om te investeren in welzijn in de eerste plaats. En dat is niet onwaar. In academici noemen we dat reverse causality. The chicken and the egg problem. Wat komt eerst, gelukkig zijn of productiviteit? De werkelijkheid is uiteraard dat er een dynamische relatie is. Als je je beter voelt, heeft dat positief impact op productiviteit. En als het goed gaat op het werk, gaat het ook positief terugkaatsen op de manier hoe je voelt. En wat wij hebben kunnen doen dankzij een studie met British Telecom, dat is de grote speler hier in Engeland, BT, dat we eigenlijk kunnen de twee richtingen van die dynamische relatie tussen productiviteit en geluk, of welzijn op het werk, kunnen eigenlijk uiteenhalen en een netto-effect kunnen meten van beide richtingen. Maar het resultaat hier naar boven kwam, is dat eigenlijk als je je beter voelt, zagen we mensen die zich beter voelden in de werkplaats, van 1 week tot de andere week, was eigenlijk een 12-13% verschil in hun productiviteit, gemeten door hun weekly sales. Het resultaat, die 12%, was opnieuw eigenlijk een gemiddeld resultaat. En het is al daarover gekomen, die gemiddelde resultaten verbergen soms heel wat heterogeniteit, variëteit daaronder. En wat we zagen is, hoe dat je voelt op het werk, de impact dat had op productiviteit, was een functie van het type jobs dat ze deden. Dus als ze gewoon telefoons moesten aannemen en het noteren van orders, had eigenlijk hoe dat je voelde weinig impact op productiviteit. Daarentegen, de type jobs zoals moeilijke klanten die ontevreden zijn, die opbellen, die kunnen behouden, retention, en die eventueel naar een beter contract brengen of meer complexe contracten zien te verkopen, dus hardere type jobs die sociale en emotionele intelligentie nodig hadden, dan zag je het effect van hoe dat de werkers zich voelen veel groter nog dan 12%. Dan was 22-23% impact op de sales voor type jobs dat meer emotionele intelligentie nodig had. Met andere woorden, ik denk dat het eigenlijk al is aangehaald, naar de toekomst van het werk toe, voor jongeren en de nieuwe type jobs, degene die niet door AI of niet door automatie gaan worden onderuit gehaald, is eigenlijk welzijn nog belangrijker dan het uiteindelijk vandaag al is. Dus om onze sociale en emotionele intelligentie aan te wakkeren, is het heel belangrijk hoe dat je voelt op het werk. En dat heeft direct impact op hoe dat je presteert.
Want uiteindelijk, wat maakt het verschil in je job, is de creativiteit die er kan in liggen. En dat maakt ook dat je verschillend kan zijn van je concurrenten. Okay, dus voor mij blijft investeren in welzijn is ook investeren in de creativiteit van mensen op het einde van de rit. En ik vind daar zijn twee behoeftes die ik daar denk wil bij aansluiten. Ik denk dat er wel degelijk een primaire behoefte is. Een behoefte van je veilig te voelen in de onderneming waar je bent. Dat heeft te maken dat je onderneming een beetje werkzekerheid geeft. Verloning geeft die ook klopt met de maatschappij, uw mogelijkheden geeft. Ik denk die primaire behoeften, als die volledig afwezig zijn, ja, dan kan je de facto al niet zo goed meer voelen. Maar het zijn niet de enige die het verschil gaan maken. Dus de creatie van kansen, maar ook het imago die je kan hebben als werknemer van een bepaalde organisatie, de doelstelling dat die organisatie heeft en de wijze waarop die organisatie de doelstelling wil realiseren, maakt ook uit, denk ik, van dat ik mij daar toe gebonden voel. Hè. Ik denk dat er de slogan is, you quit your company for your boss. Maar ik denk dat dat ook wel iets is. Je moet je ook veilig voelen in het team waar dan je bent. Dus ik kan heel best begrijpen dat als je een callcenter hebt met verschillende deelaspecten, dat voor de ene het misschien op een heel andere manier wordt gepercipieerd dan voor de andere. En ik zie naar onze mensen ook, als je het verschil kijkt, wat is welzijn bij een arbeider in de bouw? Dat is niet hetzelfde soort welzijn dan bij een burgerlijk ingenieur op een studiebureau. En dat is niet hetzelfde bij de accountant in onze boekhouding. Je moet wat durven differentiëren van wat betekent dan welzijn voor de persoon in kwestie en in welke mate, hè, want wij blijven wel wat collectief, in welke mate kunnen we daar een gedifferentieerde aanpak naartoe brengen? En die balans van wat is collectief, wat doen we voor iedereen en wat is individueel naar bepaalde groepen of bepaalde mensen, denk ik ook wel dat dit eentje is die helpt om het algemeen welzijnsbeleid vooruit te trekken.
Hiermee antwoord je verder al op de vraag van een stuk toch welke rol moeten of kunnen bedrijven spelen net om dat welzijn van de medewerkers te gaan versterken?
Ik ga drie elementen geven. Eén, in 2012 zijn we echt beginnen meten. We hebben een x-aantal zaken. Vroeger deden wij wat algemene stellingen en dergelijke meer. We zijn echt beginnen meten. Echt een paar elementen die we standaard doortrekken jaar over jaar om te kijken wat werkt en wat werkt niet. Wat vinden mensen leuk, wat vinden mensen niet leuk? In hoeverre vinden zij zaken belangrijk? Dat is ook het verschil tussen vind ik dat het goed gaat en vind ik dat belangrijk voor mij? Die twee, dat is feitelijk een andere vraag. Tweede, ik denk dat je moet durven actie beginnen nemen. De grote vrees, en wat wij hebben geleerd, is dat iedereen op zijn domein, hè, we hebben geen globaal actieplan genomen, we hebben elk departement zijn eigen mini-actieplan laten maken. Maar elk domein, elk departement mag zijn eigen accenten leggen. En dan word je sowieso al wat gedifferentieerd. Drie is ook wel durven met workshops en durven met mensen in discussie gaan. Ik denk dat het juiste bedoeling moet zijn om met mensen te gaan interageren. En dan hoor je, of dan zie je, hè, als je naar het terrein gaat, als je dat doet met mensen rond een tafel, ja, dat je als bedrijf altijd wat marge hebt, altijd wat kunt verbeteren, altijd wat kunt sterker worden. En of dat dan nu op diversiteit is, of dat dan nu gaat over bepaalde zorgen rond psychosociaal, hè, bij wie moet ik langs gaan als ik een probleem heb, of pure veiligheid, hè. Hoe veilig voel ik mij op de werf. Maar al die zaken die zijn een of andere wijze gelinkt aan elkaar. Maar durven beginnen meten, durven gedifferentieerd afhankelijk van wat je naartoe gaat. En dat gesprek aangaan, ook met de vakorganisaties. Hè. Van mij zijn die daar een partner rond de tafel. En dan, het einde van de rit zou ik zeggen, en durven keuzes maken. Je kan niet alles doen. Bij wijze van spreken, er is een verschil tussen de massage aan de bureau en zorgen dat iedereen veiligheidsschoenen heeft. Ja, probeer dan te gokken dat die veiligheidsschoenen misschien wel belangrijker zijn en vandaag u meer bijdragen aan. Onderliggend, en dat is het laatste dat ik daar wil over zeggen, onderliggend is, communiceer er ook over. Mensen moeten weten dat je ermee bezig bent. Mensen moeten weten dat je dat belangrijk vindt. Het is lange termijn. Het is niet een heel snelle patch of een heel snelle manier van ik vind hier een oplossing voor. De professor zei, move the cursor a little bit. Maar het is elk jaar proberen die cursor een beetje verder te zetten. Zo hebben wij ons welzijn aangepakt.
Zo verfrissend om het verhaal te horen van bij Basics. Want ik spreek vooral met Amerikaanse bedrijven. En als zij spreken, hier heel intuïtief komen naar boven. Het is, zijn de mensen tevreden met hun beloning. Health and safety issues. Structureel, lange termijn denken. In Amerika, als het gaat over welzijn op het werk, is voor grote van bedrijven de intuïtie van yoga, mindfulness apps, wat coaching. Alles gericht op het individuele. Klassiek Amerikaans natuurlijk, maar niet op het structurele waar dat de mensen in zitten. En het is eigenlijk heel interessant om daarover na te denken. En eigenlijk het grote werk dat wij hebben gedaan met ons onderzoekscentrum is om de Amerikaanse bedrijven vooral wakker te schudden. Zeggen van, wacht een keer, als you want to move the needle omtrent welzijn op het werk, you can't yoga your way out of this. Kun je niet gewoon met yoga en mindfulness apps effectief welzijn op het werk naar omhoog doen. Je moet meer structureel nadenken.
Je kan enkel maar als bedrijf goed welzijnsbeleid hebben, indien iedereen dat belangrijk vindt. Als het enkel maar vanuit de HR-afdeling, of zoals het bij ons heet, de people-afdeling komt, dan denk ik dat je de facto een losing game aan het spelen bent. Dus ik denk dat iedereen dat beseft wel degelijk moet hebben.
Maar laat mij eigenlijk misschien een vraag terugstellen. het structurele aspect, het maakt het natuurlijk veel moeilijker voor een chief HR officer of een chief people officer. Want de compensatie, health and safety, cultuur, uiteraard, dat is niet enkel de HR officer op basis die daar verantwoordelijk voor is. Dat is eigenlijk het gans bedrijf. De CFO, de CEO, iedereen moet dan zijn rol nemen. En eigenlijk ben ik ook tot een beetje de conclusie gekomen dat het meer structurele aanpak om welzijn op het werk naar boven te drijven, naar boven te krikken, maakt van de CHR officer eigenlijk meer een bruggenbouwer naar andere executive functies. Om te kijken van oké, we moeten hier allemaal samenwerken om welzijn op het werk algemeen naar boven te trekken.
Een interessant punt dat ook werd aangeraakt, dus vind ik, is dat verschil in waarden, normen, culturen tussen regio's. Ik kan mij voorstellen dat een internationaal actief bedrijf een bepaald, noem het dan een S-cultuur, in zijn bedrijf wil implementeren, laten groeien, maar botst op culturele waardenverschillen, andere karakteristieken van een bepaalde regio die helemaal niet matchen. Hoe ga je daar begot mee om?
Ik heb een beetje een hekel, als ik het zo mag zeggen, dat we altijd praten over cultuurverschillen, want er zijn meer cultuurgelijkenissen. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die niet graag op een veilige werf zit, die niet graag naar huis gaat s'avonds, die niet graag met een smile op zijn werk zit, die niet probeert zijn job op de meest correcte wijze uit te voeren en die zich geëngageerd voelt in wat hij of zij aan het doen is. Dus wij moeten niet te veel focussen op de cultuurverschillen. We moeten vooral gaan focussen op hetgeen dat ons gelijk is. En wat maken we gelijk? Is het feit dat wij willen, denk ik, allemaal op een of andere manier het leven van onszelf verbeteren, maar ook het leven van degene rondom ons. En of dat je dat nu doet in het Midden-Oosten, of dat je dat nu doet in Europa, of dat je nu doet in Afrika, op het terrein zelf ga je dat verschil niet merken. De spelregels zijn soms anders. En die spelregels maken het dus soms wat moeilijker en soms wat makkelijker. Ik ben geen grote voorstander van grote wetgevende kaders, maar ik weet wel dat wetgevend kader u soms helpt om wat focus te leggen. Ik ben geen grote focus op te veel vrijheid voor ondernemingen, want dan weet ik ook dat het soms misloopt. Dus dat mag een beetje een omkadering zijn. Maar als wij vanuit Basics het standpunt gaan innemen dat veiligheid belangrijk is, dan is die veiligheidslat voor iedereen gelijk. Dat betekent niet dat we die overal altijd gaan halen. En dat betekent niet dat we soms niet meer inspanningen moeten doen. Wij werken heel veel met partnersbedrijven. We werken in verschillende regio's. Ja, soms is die inspanning een beetje groter. Dan moeten we dat wat langere termijn aanwerken. En soms is dat wat korter termijn. En soms kijken wij naar anderen en leren wij bij. Wat er denk ik wel belangrijk is, is dat je die waarde, die intrinsieke waarde die je zelf op tafel legt, dat je die niet wijzigt. Je moet een herkenbaar profiel hebben. Als wij als Europese onderneming op de wereldwijde markt, dan hebben wij een bepaald waardepalet die wij meebrengen. Soms worden we daarvoor gekozen. Soms misschien een keer niet. Maar dikwijls wordt dat dat komt een bepaalde systematiek, kwaliteit, aanpak mee. En dat is ook iets dat je moet durven vermarkten. Ik denk dat we soms ons onderschatten, misschien ook ten opzichte van Amerikaanse bedrijven, dat wij wel een systeem meebrengen. En dat systeem heeft waarde, dat is niet waardeloos. Maar je moet proberen de investering om te draaien, is dat het een werkelijke investering wordt. Als wij kunnen bewijzen dat we bepaalde zaken beter uitvoeren, sneller uitvoeren, gezonder uitvoeren, dan gaan we daar een winstpunt mee hebben. Dus soms moet je je nadeel proberen om te vormen als een competitief voordeel.
Dat brengt mij, vind ik, naadloos bij een vraag naar u toe, professor Jeroen Emmanuel. Namelijk, op basis van jullie wereldonderzoek naar het welzijn op het werk, zeggen jullie dat er echt een onderscheid moet gemaakt worden tussen de drivers, why we feel the way we do at work, en dan de effectieve graad van het well-being gevoel, how we feel.
De reden waarom het belangrijk is, is om eigenlijk kunnen gaan naar een soort evidence-based beleid, gebaseerd op data, want iedereen die wat statistisch onderlegd is, beseft dat als je prioriteiten wilt leggen, dan moet je een driver analysis of een regressie in onze woordenschat gebruiken. En dan moet je dus kunnen zeggen, oké, wij willen welzijn op het werk verhogen. Wat is het relatief meest belangrijkste om keuzes te maken? Moet je dus een criterium hebben. En dat kan bijvoorbeeld jobtevredenheid zijn, of ik veronderstel bij Basic een soort engagement index score. En dan heb je een aantal zaken die daar kunnen mee verklaard worden. Waarom is bij Basics engagement hoog of laag? of jobtevredenheid en onze manier van denken. En dan kan je gaan naar mensen worden voldoende betaald of onvoldoende betaald. Health and safety is niet voldoende. Trust, dus vertrouwen onder de mensen, managerial support enzovoort. Dus je hebt een lijst van 10, 15, 20 tal zaken. Maar die moet je onderscheiden van hoe dat mensen zich uiteindelijk voelen. Want die, dat zijn de drijfveren van. En je moet dat conceptuele onderscheid maken. En 9 op de 10 bedrijven met wie ik samenwerk, met wie ik spreek, hebben eigenlijk dat conceptuele verschil niet gelegd. En dan hebben ze dikwijls zo'n soort engagement of welzijnssurvey, ieder jaar of ieder 3 jaar of ieder 6 maanden. Dan hebben ze misschien 10, 15, 20, 50-tal vragen. En dat wordt een soort dashboard met allerlei indicatoren, maar eigenlijk geen primus inter pares. Niet een algemene KPI die eigenlijk de trend samenvat. En het probleem dan is dat je gaat de chief people officer of chief HR officer gaat naar de CEO en zegt, oké, hoe staat het met ons welzijn? En dan heb je 10-tal, 15-tal indicatoren, sommige naar boven, sommige naar beneden. En dan die cherrypick. Oh, het is goed zo, het is wat minder goed zo. Maar algemeen, voelen onze mensen zich beter, ja of nee? Oh, dat weten we eigenlijk niet. En dus je moet eigenlijk dat conceptuele soort hiërarchie installeren. En wat dat wij zeggen is eigenlijk uiteindelijk wat dat telt is hoe mensen zich voelen op het werk bij Basics bijvoorbeeld. Dat kan je meten door jobtevredenheid of geluk of een soort index rond engagement. Zolang dat je maar onderscheid maakt tussen wat dat klassieke drijfveren zijn waarop dat geeft, kan op inspelen. Dus bijvoorbeeld tevreden met je loon of health and safety is geen uitkomstvariabel, het is een input in hoe dat mensen zich voelen. En dat is eigenlijk een belangrijk onderscheid dat wij hard hebben om te werken. En als je dat toepast, dan zal zich dat vertalen in kunnen beleidsvormen gebaseerd op data en inzichten. En dus dat kun je prioritiseren op basis van wat het meest belangrijk is om welzijn naar boven op te krijgen binnen voor Basics.
Eerste professor heeft absoluut gelijk dat je een verschil moet maken tussen wat ik zou zeggen, wat ligt er boven water en wat ligt er onder water. Ik denk dat er boven water een x-aantal zaken, dat doen wij ook in onze meting, van zijn mensen blij met hun verloning, zijn mensen blij met hun arbeidsomstandigheden. Maar wat zijn de drivers die je dan toelaten om te zeggen van kijk, als wij een grote engagement hebben, welke elementen hebben we daar dan toe bijgedragen? Wij meten altijd over die... Sinds 2012 heen hebben we altijd 2 belangrijke factoren. Hoe gelukkig ben je in je job en hoe bereid ben je om je werkgever aan te raden aan iemand anders. En die beiden samen geven aan van wat is het voor ons, wat is het algemeen welzijn. Want als ik een heel goede jobsatisfactie heb en leuk mijn job heb, maar ik ben niet bereid mijn werkgever aan te raden, dan zitten we daar zeker met een tweespalk die we niet echt kunnen uitleggen. Maar je mag ook niet 100% blind staren op data. Ik denk, soms moet je ook wel je gevoel, en ik blijf daar ook bij, van als je in de onderneming rondgaat en als je met mensen praat, hè, wij hebben als ons management een heel grote factor van op het terrein blijven gaan. Gaan kijken. Ikzelf reis ook nog regelmatig naar werven in het buitenland of in het binnenland om te horen waarover mensen praten. Dat zijn geen gelegenheidsbezoeken, dat zijn bezoeken om informatie te capteren. En dat maakt dat we input gaan genereren die je anders niet hebt.
Je kan 100 objectieve variabelen meten, maar uiteindelijk zijn de mensen gelukkig bij Basics. Er is maar niet 1 manier om te weten en te vragen. Ben je gelukkig op het werk? Of zou je je werkgever aanraden bij anderen? En uiteindelijk is dat heel subjectief, maar je kan er niet omheen. Dat is gewoon subjectief welzijn. En de reden waarom dat heel belangrijk is, waarom dat subjectief uiteindelijk veel belangrijker is dan mensen denken en niet mag en niet kan gewoon opzij worden gezet, is omdat het objectieve gedrag drijft. Met andere woorden, hoe dat jij je voelt op het werk, is het drijfveer achter hoe dat je zal gedragen op het werk. Of dat je werk gaat aanraden aan anderen. Of dat je gaat blijven werken bij Basics. En daar hebben we nu zodanig veel causaal verbanden gelegd, zodanig veel onderzoeksmateriaal, dat het subjectief welzijn, algemeen, maar ook in de werkplaats, het gedrag van mensen uiteraard stuurt. En daarom dat eigenlijk subjectief welzijn hoe de werkplaats zo belangrijk is. Uiteindelijk is dat hetgeen wat het gedrag stuurt. En je kan er eigenlijk niet omheen. En daarom dat het zo'n welzijn... Vele mensen denken, nou, welzijn is een beetje een fluffy concept. Maar alles wat onder het water zit, stuurt zich aan in... Uiteindelijk vertaalt zich dat er hoe mensen zich voelen op het werk. En het is hoe dat mensen zich voelen op het werk, dat hun gedrag stuurt.
Ik heb de indruk dat we investeren in well-being nu vooral beschouwen als een opdracht van die werkgever, maar uiteindelijk is dat toch wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? De medewerker als such, net zoals het beleid daar een verantwoordelijkheid in heeft, maar de medewerker als such heeft ook zijn verantwoordelijkheid om zich goed te voelen. Want uiteindelijk, hoe ik mij voel op de job, wordt niet alleen bepaald over mijn jobomgeving, maar er zijn een aantal factoren daarbuiten die even zozeer spelen op mijn goed gevoel ratio op dat moment. Hoe vul je die verantwoordelijkheid van die werknemer in?
Ja, dat is interessant. We hebben eigenlijk een survey gedaan met exact die vraag van wie is verantwoordelijkheid voor welzijn op het werk? Wie is verantwoordelijk daarvoor? En dat was eigenlijk dat was Amerikanen, Canadezen en Engelsen. En het antwoord was eigenlijk down the middle. Het was de helft, zo'n ongeveer 50% bedrijf, dus werkgever, 50% individueel zelf. Uiteraard individueel met zijn familiale en andere contexten rondrent, wat hij aangeeft. En wat ook interessant was voor Geert, is uiteindelijk binnen het bedrijf was eigenlijk uiteindelijk de chief people of chief HR officer een klein stuk. Een groot stuk was CEO, mijn line manager, enzovoort enzovoort. Dus je ziet daar opnieuw eigenlijk dat de verantwoordelijkheid van welzijn op het werk is ieders verantwoordelijkheid. Je zet je leven niet op pauze als je om 8 uur binnenkomt of om 9 uur binnenkomt op een bedrijf. En je laat je werk niet achter om 5 uur 's avonds als je de deur uitgaat. Hè. Dus die twee spelen op elkaar in. En uiteindelijk vind ik de universiteit als een werkgever is verantwoordelijk om de best mogelijke context, werkomgeving, te scheppen waarin dat mensen kunnen thriven, flourishen, gelukkig kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk niet de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het geluk van de werknemer zelf is niet de absolute verantwoordelijkheid van de werkgever. En wij weten vanuit ons onderzoek dat uiteindelijk de werkomgeving voor meer dan de helft verantwoordelijk is voor de jobtevredenheid van de werknemers dan de individuele aspecten gedurende de dag binnen het kader van het werk.
Ik denk niet dat we naar moeten zoeken naar het individueel geluk van elke. Dat is ook veranderlijk in de tijd. Er zijn dagen dat ik gelukkiger ben en zijn dagen dat ik minder gelukkig ben. Wat ik denk als bedrijf je wel moet doen, is je moet een zingeving en welzijn. Zingeving, de mensen moeten begrijpen waarvoor dat ze naar het werk komen. Als Kennedy vroeg naar de persoon in NASA die de vloer aan het vegen was, what are you doing, sir? I'm putting a man on the moon. Maar feitelijk die zingeving ga je moeten geven in onderneming. Tweede, welzijn. Deze is een palet van zaken. Wat ik soms wel als bedrijf moeilijkheden mee heb, is die grensafbakening. Want ik denk wel dat je een grens moet afbakenen. Je kan niet met elke trend mee. Je kan niet met elke vraag mee. Je kan niet bijvoorbeeld alle problemen langs de familiale kant oplossen. Of je kan niet alle problemen, soms is het ook, tussen de N plus 1 en zijn N om het op te lossen. En die tools geven aan het management dat zij een goed evaluatiegesprek kunnen hebben, dat zij getriggerd worden om die gesprekken aan te gaan, dat zij de tools en de opleiding in handen hebben om daarmee mee om te gaan. Ik denk dat dat belangrijk is. Het is belangrijk om te zeggen wat je wel doet. Je moet niet altijd zeggen wat je niet gaat doen. Dus onderstreep ook al wat je positief doet. Dus je moet niet op elk punt proberen 100% vol daarvoor te gaan. Je haalt dat niet. Je hebt daar de resources niet voor. Je hebt daar de budgetten niet voor. En simpelweg, dat heeft ook geen zin.
Ik ga jullie gewoon even vragen ook om één do en één don't. Maar echt die eruit springt volgens jullie. Wat doe je wel of moet je doen? Wat doe je beter niet als je tot een goed welbevinden van je medewerkers wilt bereiken?
Misschien heel een rap. Ikzelf, ja, als econoom, juist meten. De conceptuele klaarheid brengen. En zoals Geert al aangaf, ik begon het bij Basics blijkbaar sinds 2012, als ze zijn op een correcte manier beginnen meten de KPI van hoe mensen zich voelen. En daar eigenlijk consequent mee bezig blijven en die trends opvolgen en daar ook op actie ondernemen. Uiteraard, dan is het kwestie van de juiste interventies, van hoe dat je het ook daar omhoog haalt. Maar voor mij begint het uiteindelijk wel met measure what you treasure. Because what gets measured gets done.
Don't follow the hype. Het heeft geen zin om elke hype die er maar opkomt. Probeer u tegen te houden om te kopiëren. Probeer u tegen te houden om maar te doen wat de rest aan het doen is en denken dat je dat goed gaat doen. Want dat heeft zeker geen meerwaarde. Wat ik als zeker doe, en ik heb het al herhaald, zet alle kanalen open. Probeer zoveel mogelijk met in contact te komen. Gaat dat via surveys, gaat dat via contacten, gaat dat via de nieuwjaarsparty, gaat dat via bezoeken in je bedrijf. Probeer zoveel mogelijk te capteren. Hoe meer je capteert, hoe meer dat je dat met elkaar uitwisselt, hoe meer dat welzijnsbeleid iets gezamenlijk is.
Professor, een don't?
Niet denken dat je met individualistische interventies het welzijn op het werk zal vooruit trekken. Nu, zaken zoals yoga, mindfulness, app coaching zijn allemaal goed, nice to have. Maar het zijn de structurele interventies in de werkomgeving die het meeste impact uiteindelijk gaan hebben op welzijn op het werk. Dus met andere woorden, niet de fout maken dat, niet tegenstaan het feit dat subjectief welzijn in het hoofd zit van die werknemer, is het wel de werkomgeving die dat meeste stuurt. En dat is een belangrijk inzicht, denk ik.
Toch nog graag misschien die afsluitende boodschap. En als het dan kan, misschien een positief en hoopvolle boodschap voor ondernemend België?
Zodat wij merken in de wetenschap rond welzijn, weten we maar al te goed dat eigenlijk het welzijn van iemand, het verschil van één dag op de andere, dat eigenlijk dan een soort cascade, een soort spillover effect geeft op de mensen rondom die persoon. Als Geert succesvol is om zich vandaag een gans put hoger te laten scoren op jobtevredenheid, wat dat dus een impact heeft op hun levenstevredenheid, dan gaat dat onmiddellijke cascade effecten hebben op de familie en de communiteit, dus de gemeenschap rond de werkmensen bij Basics. Met andere woorden, om even terug te keren, uiteindelijk, volgens mij, de beste manier om de sociale impact te meten van een bedrijf, de meest concrete manier om dat te doen, is de welzijn van de werknemers te meten. En de impact die een bedrijf daarop heeft eigenlijk directe en indirecte impact op de maatschappij.
Wat ik altijd zeg, of altijd probeer, is een bedrijf heeft een impact. En die impact is groter dan zijn product, of die impact is groter dan de persoon die daar komt elke dag werken. Als je ziet dat wij met partnerbedrijven, met onderaannemers, met toeleveranciers werken, met klanten die vragen hebben, met mensen die achteraf onderhoud en uitbating gaan doen van de zaken die we doen, dan bereiken wij een heel grote populatie. En ik vind, als je iets kan nalaten, ik geloof heel sterk in nalatenschap. Als we morgen hier niet meer zijn, dan hebben we niets nagelaten voor de mensen achter ons. Dat kan heel klein zijn. Hè? Als we kunnen vermijden door beter veiligheidsbeleid om minder ongevallen te hebben, zodanig dat iemand gewoon 's avonds naar huis kan, terwijl dat hem anders misschien met een ongeval naar huis gaat, dat is impact. Als mensen een probleem thuis hebben en ze hebben een kind die in hospitaal moet en je hebt een goede hospitalisatieverzekering die helpt om die kosten te dragen, dat heeft impact. En zo, als je mensen hebt in je value chain die van een onderaannemer komen en die misschien niet de juiste veiligheidsschoenen hebben en die jij kan zorgen dat ze wel de juiste veiligheidsschoenen hebben, waardoor dat zij ook veiliger naar hun job kunnen, dat is impact. En je moet proberen als onderneming te kijken waar kan je impact hebben. Als je met de S zaken in beweging kunt stellen, die er misschien gisteren niet waren. En die je morgen zegt, we hebben dat nu gemeten, we merken dat we daar een impact kunnen hebben. Dat in beweging krijgen en daar iets nalaten die morgen anders is, dan denk ik dat wij als onderneming, als land of als regio echt wel ten opzichte van sommige andere regio's letterlijk het verschil kunnen maken. En dat heeft op kleine zaken betrekking, dat heeft soms op heel grote zaken een betrekking. Maar elk één, dat is zoals het papiertje in de vuilbak gooien. Elkeen kan daar iets aan doen.
Dan kan ik jullie alleen maar hartelijk danken voor jullie tijd, moeite en jullie inzichten, vooral rond het thema dat we vandaag hebben behandeld. Nogmaals, dankjewel en geniet nog verder van jullie dag.